In Genesis 37 waren wij bij een zoon van 17 jaren met een, hoe noemen ze dat, polychrome mantel of zoiets, met een veelvervige rok heet dat officieel, die dan droomde dat de ooit heerschappij zou hebben, koning zou worden zelfs, zo wordt uitgelegd, over zijn broers, over zijn broeders. Maar zijn broeders weten daar wel raad op. Beslot was Jozef ongeveer de jongste van het stel. In ieder geval van het stel waar we mee van doen hebben hier. En zij nemen hem gevangen, verkopen hem naar Egypte, maar voor het verhaal is hij dood, dat weet je toch. Hè? Dat was ook het oorspronkelijke plan eigenlijk. Maar door wat bemiddeling van Ruben, die trouwens ook weer uit de hand liep, is hij dan toch in leven gebleven. Maar hij is terechtgekomen in Egypte, staat er. En zijn vader beweende hem. Dat was het laatste deel van hoofdstuk 37. Ik weet niet of we daar al wat uitgebreider bij stilgestaan hebben. Maar de broers tonen hun vader die rok, die veelvervige rok. En vroegen hem, bekend toch of deze uw zoons rok zij of niet? En dan vers 33, en de bekende hem en zeide, het is mijn zoons rok. Een boos dier heeft hem opgegeten. Uitgepeld en opgegeten, nou ja. Want de rok is overgebleven dan toch, maar toch. Voorzeker is Jozef verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn klederen en legde een zak om zijn lenden. En hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. En al zijn zonen en al zijn dochteren maakten zich op om hem te troosten. Die dochteren, die kennen wij dan niet. Of het moeten schoondochteren zijn, toch? Want wij kennen maar één biologische dochter van Jacob bij name, de dochter Dina. Maar goed. Ze maakten zich op om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten. En zeide, want ik zal rouwbedrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalende, alzo beweende hem zijn vader. En de Midianieten verkochten hem in Egypte. Ismaëlieten heten ze in vers 25. Hier heten ze Midianieten. Dat is niet helemaal hetzelfde, want Ismaël, dat weet u, was zijn zoon, eigenlijk de oudste van Abraham. En Midianieten, dat is weliswaar familie, maar dat is van een andere tak van de familie. Maar kennelijk trekken die samen op. Dat vinden we later ook. Niet alleen de afstammelingen van Abraham via Ismaël, maar ook via Ketura. Maar daarna ook de Moabieten en de Ammonieten, de afstammelingen dus van Lot. Ze trekken gezamenlijk op. Wij kennen ze tot vandaag als de Arabische volkeren. Waar ze die naam vandaan gehaald hebben, van Arabieren, dat is mij ontgaan. Het is ook niet de naam die je voor jezelf zou verkiezen trouwens. Want de naam betekent zoveel als duisternis. Eref, dat is de Hebreeuws voor avond. En wij kennen het woord Araf als Raaf. Die brengen wij in verband met duisternis en dood. Araf, het is eigenlijk nog hetzelfde als kraai ook, maar het woord voor raaf is hetzelfde als het woord voor kraai. En dat komt omdat het niet raaf is, maar araf. Er zit een keelklank voor, gara. En als die hard wordt, die keelklank, wordt het een ka. En dan krijg je niet ara, maar kra. Heb je dat? En als je die F aan het eind van Araf, het is eigenlijk een beet. harder maakt, dan wordt het een F. Dus dan krijg je... en de andere kant op wordt het, zakt hij weg, dan wordt het een I, een J, een kraai. Het is hetzelfde als Araf. En wij kennen het woord als de Araba. De Wadi Araba, dat is de naam voor het Jordaandal, maar zuidelijk van de Dode Zee dan. Daar is geen Jordaan, daar loopt de Araba. Dat wordt geacht een beek te zijn, een wadi. Die komt ook in de Dode Zee uit trouwens. Maar het hele dal, dat wil zeggen het Jordaandal, inclusief die Wadi Araba, heet gewoon de Araba. Het is de kloof. Men vertaalt het dan weer met moestijn en weet ik veel. Men klungelt er wat mee om. Maar het is ook ons woord graf. Kraai, raaf, graf. Het is echt allemaal hetzelfde woord. Een grube in het Duits. En in het officiële Nederlands gaat het over een slenk. Daar, dat gebied daar. Maar je wilt toch niet een Arabier eten? Dan weet je waar de naam dus vandaan komt. Ze wonen daar in of rond... Of misschien aan de andere kant van de Araba. En daarom heten het Arabieren. Heb je die? Duister volk, naar het schijnt. Kan moeilijk anders, want Israël wordt uitgebeeld als een volk van licht. Althans, dat had het moeten zijn. Dat zal het ook zijn. En we kennen het uit... Zon, maan en sterren, toch? Uit die droom van Jozef, uit dit hoofdstuk. Om er dicht bij huis te blijven. Maar toch. Het wordt nog veel ingewikkelder hierna. Want eerst staat er dan nog aan het eind van hoofdstuk 37. Staat, maar die Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van Farao, overste der Trawanten. Trawanten, dat is hetzelfde als Trabanten. Maar een Trabant is een auto, dat weet u. En ik heb er een paar gehad van die dingen. Ik heb alleen één fout gemaakt. Ik ben er ooit Duitsland mee ingereden. West-Duitsland wel te verstaan. Dat had ik beter niet kunnen doen. Want ja, het Trabant was Oost-Duits. En dat verdroeg elkaar dus niet. Ik kreeg altijd de politie achter me aan de kant van de weg. En bekeuringen enzovoort. Omdat ik te langzaam reed. Ik schaam me nog dood dat me dat ooit is overkomen. Dat ik te langzaam reed, jawel. Ik zal de fusie bremsen, zei de agent. Ja, maar doe maar. Trabant. Maar het betekent gewoon een maat. Of om in de stijl te blijven, een kameraad. U weet wel van kameraden, niet uit Rotterdam, maar uit de communistische wereld bedoel ik dan. Trabanten. Dat zijn de maten, maar dat zijn de. Dat is in de praktijk is dat de garde van de farao. Daar komt het op neer. De trawanten. Die verbonden zijn aan. Het is militair, maar het is verbonden aan het koningshuis. Dat heet dan de garde. De bewaking, of hoe dat heet mag. En Potifar was daar kennelijk het hoofd van. Een dure jongen. In ieder geval. Daar kwam Jozef terecht. En meer wordt er hier niet van gezegd. En dit is het meest verbijsterende van wat nu volgt. Namelijk, er wordt verder niks meer uitgelegd. Namelijk, het verhaal breekt af. En we willen graag weten wat er nou van Jozef gaat worden. Maar je hoort niks. En als je niks weet en je leest dit voor het eerst. Dat komt niet voor, toch? Komt dat voor? Dan denk je, heb ik wat gemist? Is er wat tussenuit gevallen? Is er wat overgeslagen? Is dit boek wel compleet? Want dan gaat het ineens over Juda. Nou ja, en Tamar hebben ze er maar boven gezet. Doe maar dan. Het geschiedde tenzelfde tijde dat Juda van zijn broederen aftoog en hij keerde in tot een man van Adullam, wiens naam was Hira. En Juda zag aldaar de dochter van een Canaanitisch man, wiens naam was Shua. ik word altijd een beetje melig als ik dit lees. Want dan denk ik, ja, dat is altijd makkelijk als je weet hoe die mensen heten. Dan kan je ze tenminste terugvinden. Maar je vindt ze niet terug. Ze komen verder in de Bijbel niet voor, hoor. Echt niet. Maar doe maar. Als je er iets uit moet concluderen, dan is het in de eerste plaats dat het dus kennelijk toch wel een historische gebeurtenis is. Niet dat ik denk dat u daar moeite mee hebt, maar dat te accepteren. Maar ja, er zijn er genoeg die zeggen, ja, dat is een verhaal, dat heeft iemand verzonnen. Nou ja, vooruit dan maar. En dan staat er, Juda zag al naar de dochter van een Canaanitische man, die naam was Sua, en hij nam haar en hij ging tot haar in en ze werd bevrucht en baarde een zoon en hij noemde zijn naam Er. Ineens zijn we dus bij een broer van Jozef, namelijk Juda, en zijn nageslacht. We zitten net met de gedachte van, het gaat over het eerstgeboorterecht en we waren even bij Jozef en dan dachten we, dat gaat hem wel worden met zijn veelvervige rok. Maar ja, die verdwijnt van het toneel. En dan wordt er ineens overgeschakeld naar Juda. Die dan ook nog een rol speelde. Want Juda was degene die dus Jozef verkocht had naar Egypte. Hè? Dat weet u toch nog, hè? Dat is vanaf 37 vers 26. Laten we hem niet doodslaan, laten we hem te gelden maken. We verkopen hem. Levert hij nog wat op? En dat soort dingen. Maar goed. Maar inmiddels gaat het dus over Juda. In diezelfde tijd. Dat dan toch wel. En die krijgt een zoon en die heette Er. Want Er was een zoon van Juda. Daarna werd zij weder bevrucht en baarde een zoon. En zij noemde zijn naam Onan. En zij voer nog voort en baarde een zoon en noemde zijn naam Shela. En hij was te Gezib toen zij hem baarde. Dat dochter begrijp ik ook niet, hoor. Of maar. Zo van, daar had hij bij moeten zijn. Maar helaas was het er niet gelukt. Hij had vertraging, de trein ging niet op tijd. Of weet ik het. Ik begrijp die dingen ook nooit. Het is gewoon en, hè. Hij was de Gezib toen zij hem baarde. We worden met nogal wat namen geconfronteerd hier. Die dan wellicht een betekenis hebben. Maar ik ben geneigd eerst maar even door te lezen. Voor degenen die het hoofdstuk nog nooit gelezen hebben. Dat schijnt bijna voor te komen, maar ja. Ze sloegen het vroeger altijd over. Dus ja, dan is de aandacht gewekt van wat gebeurt hier allemaal dan in dat hoofdstuk. Nou ja, en ik moet u eerlijk zeggen, er gaan dagen voorbij dat ik het ook niet lees. En dan gaan zondagen voorbij dat er niemand over preekt, over dit hoofdstuk. Waarom ook? Wat moet men ermee? Weten we niet. En hoe het nou zit met de ethiek en zo. En welke voorbeelden wij hierna moeten volgen. Dat wordt ook een lastige vraag, denk ik altijd. En ik grijns er altijd bij, want dat vind ik leuk. Dat dat niet werkt. Dat je dus niet zoiets kunt hebben als een systeem voor bijbelstudie. Dat gaat niet werken. En zeker niet als het die systeem is dat op jezelf gericht is. Wat vind ik hier het belangrijkste vers? Wat vind ik hier, wat spreekt mij het meest aan in dit hoofdstuk? Ik. Vond dat een vervelende vraag ook. Ja. Daar gaat het ook helemaal niet om. Maar lees even verder. En Juda nam een vrouw voor. Het gebeurde in diezelfde dagen. Dat Juda trouwde dus en een zoon kreeg. En Juda nam een vrouw voor. Dat gaat allemaal heel snel, hoor. Dan ben je toch... ben je een paar jaar verder. Ja, heb ik uitgerekend. Toch. Zijn eerstgeborene. Daar zitten we precies op te wachten, op dat begrip eerst geboorterecht. Daar ging het over in het voorgaande hoofdstuk, toch? Nou ja, het ging over koningschap. En normaal gesproken is dat eerst geboorterecht, toch? Ja. Juda nam een vrouw voor Er, zijn eerstgeborene, en haar naam was Tamar. Maar Er, de eerstgeborene van Juda, let op dat het er weer bij staat, de eerstgeborene. Maar Er, de eerstgeborene van Juda, was kwaad in des Heeren ogen, daarom doodde hem de Heere. Dit gebruik, dat is niet een algemeen gebruik geworden. Ik hoop dat u dat begrijpt. Want ja, het probleem is, als je ethiek bedrijft enzovoorts, en je leest dit, dan denk je, waarom heeft de Heer dan die en die niet gedood? Want die is toch ook kwaad? En, nee, ik wil niet elke keer over Hitler beginnen, zal ik maar zeggen. Of over, waar moeten we het over hebben? Waarom doodt de Heer hem niet? Nou, dat doet de Heer normaal gesproken niet. Maar hier gaat het over een belangwekkende zaak. Namelijk wel degelijk over het eerste geboorterecht. Of wat daarmee samenhangt. En verder gaat het natuurlijk toch om de profetische betekenis van deze geschiedenis. En dat doel heiligt de middelen. De Er heeft pech gehad dat hij een zoon was van Juda, toch? En nog wel de eerste ook. Want ja, dan gaat het nou eenmaal mee mis. Spreek ik nu enigszins voorbarig. Ik kom daarop terug. Maar goed. De Heere doodde hem. Toen zeide Juda tot Onan, dat is de nummer 2 van Juda, ga in tot uw broeders huisvrouw en trouw haar in uw broeders naam en verwek uw broederzaad. Dat is gewoon tamelijk legitiem, dat is een oud gebruik. Dat is kennelijk ook onderdeel geworden van de Mosaïsche wetgeving die we hier natuurlijk nog niet hebben. Dat heet het zwagerhuwelijk, of het ook het schoonbroerhuwelijk heet in Vlaanderen, dat weet ik niet. Maar het heet gewoonlijk het leviraatshuwelijk. Dat wil zeggen, als de broer de man sterft, zal ik maar zeggen, dan was het de bedoeling dat een broer van die man dan trouwt met die weduwe en nageslacht verwekt. Ik ben ook van mening dat, ik ben de namen kwijt hoe dat zit met de geschiedenis van Naomi en Rut, dat ontbrekende figuur, dat een broer was, dat die Ploni Almoni, zal ik maar zeggen, die Shulk 1, die losse, die zegt, ik kan niet, dat die het broer was van de twee overleden mannen, van Naomi en Orpa. Heb je dat nog? Alleen die had al wat of zoiets. Die kon in ieder geval niet met Rut trouwen, zei die. En toen zei Boaz, nou dan offer ik me wel op. Of zoiets. In ieder geval, dat deed hij toen. Die ga ik niet uitleggen, maar daar is kennelijk... Goed, het gaat over lossing, maar daar heeft het mee van doen. Hè? Met nageslacht verwekken, het vrijmaken, het in stand houden van... In dit geval, van Er. De erfenis van Er. Dieper ga ik er maar niet op in. Want dit is een volstrekt legitieme aangelegenheid. Nou, dat moest Onan dus doen. Doch Onan, wetende dat dit zaad voor hem niet zouden zijn. Dat wil zeggen, als hij nageslacht zou verwekken, zou het gelden als nageslacht van zijn broer. Heb je dat? En nageslacht, ja, erfgenaam. En dat speelt een rol. Het gaat om het in stand houden van de bloedlijn, of hoe dat maar heten mag. Wetende dat dit zaad voor hem niet zouden zijn, zo geschiedde het als hij tot zijn broeders huisvrouw inging, dat hij het verdierf tegen de aarde om zijn broeder geen zaad te geven. Hij dacht, ik hou het liever voor mezelf en voor mijn eigen nageslacht, want als dat van mijn broer als niks van terechtkomt, ben ik de erfgenaam. Heb je die? Het is een tamelijk eenvoudig situatie. En het was kwaad in des Heeren ogen wat hij deed, daarom doodde hij hem ook. Allemaal nog in dezelfde tijd, hè? In de tijd geschiedde dezelfde tijd dat, enzovoorts. In de tijd dat Jozef naar Egypte verkocht was, enzovoorts. Toen zeide Juda tot Tamar, zijn schoondochter, want er blijft zijn schoondochter, die al twee zonen van Juda gehad had, om zo te zeggen. Blijf weduwe in uw vaders huis, totdat mijn zoon Sela groot wordt. Die was nog niet oud genoeg, de derde zoon, Sela. Want hij zeide dat niet misschien deze ook sterven gelijk zijn broeders. Juda schuift het weg, die geeft eigenlijk het idee op dat de nageslacht verwekt moest worden. En dus stuurt hij Tamar terug naar de vader, naar haar familie. En met de gedachte, want als het nou met Sela weer ook verkeerd loopt, ben ik drie zonen kwijt. Daar is ook wat voor te zeggen. Maar ja. Zo ging Tamar heen en bleef in haar vaders huis. En als nu, en als vele dagen verlopen waren, u weet dat ik allergisch ben voor nu, hè, aan het begin van die verse, ik kan het niet tegen, staat gewoon en. En als vele dagen verlopen waren, stierf de dochter van Sua, de huisvrouw van Juda. Daarna troostte zich Juda. Heb ik u al eens uitgelegd, hè? Dat troosten betekent verandering van omstandigheden. Dat kan positief, kan negatief zijn. Ja. Hier wordt het positief uitgelegd door de vertalers. Anders hadden ze vertaald met het berouwde hem. Maar ja, gaat niet. Daarna troostte zich Juda en ging op tot zijn schaapsgeerders naar Timna toe. Hij en Hira, zijn vriend, de Adullamiet. Nog steeds. Hoeveel jaar ben je nou verder, denk ik wel eens. Maar flink end. En men gaf Tamar... Hoeveel jaar is die nu verder? Men gaf Tamar te kennen, zeggende: zie, uw schoonvader gaat op naar Timna om zijn schapen te scheren. Toen legde zij de klederen van haar weduwschap van zich af. En zij bedekte zich met een sluier en bewond zich en zette zich aan de ingang der twee fonteinen die op de weg naar Timna is. Want zij zag dat Sela groot geworden was en zij hem niet ter vrouw was gegeven. Want dat had dan eigenlijk volgens de regels gemoeten. Als Juda haar zag, zo hield hij haar voor een hoer, overmits zij haar aangezicht bedekt had. Die dingen begrijp ik nooit, hoor. Ik weet wel, dat leggen ze ons dan uit. Maar daarna begrijp ik het nooit, want ik heb juist begrepen dat als je je aangezicht niet bedekt hebt, dan word je als dame word je tegenwoordig voor hoer uitgemaakt. En om dat te voorkomen moet je dan je aangezicht bedekken, maar hier is net andersom. Dus voor mij betekenen die dingen allemaal niks, hoor. Maar toen maar. Waarom zijn aangezicht? Om anoniem te blijven. Ja, oké. Okay. Ja, goed. En hij week tot haar naar de weg en zeide: kom toch, laat mij tot u ingaan. Want hij wist niet dat zij zijn schoondochter was. En zij zeide: wat zult gij mij geven dat gij tot mij ingaat? Hoeveel heb je ervoor over? Of in gewoon Nederlands, wat schuift het? Ik vind die dingen toch leuk eigenlijk wel. Toch? Ja. Vooral de plechtige taal die gebruikt wordt voor dit soort dingen. En hij zeide: ik zal u een geitenbok van de kudde zenden. En zij zeide: zo gij pand zult geven totdat gij hem zendt. Dat wil zeggen, dat is goed, maar ze moet wel eerst een onderpand geven. Voordat het geitenbokje komt. Toen zeide hij: wat pand is het dat ik u geven zal? En zij zeide: uw zegelring en uw snoer en uw staf die in uw hand is. Het welk hij haar gaf. En hij ging tot haar in en zij ontving hem. Maar zegelring en staf die zijn hoogst individueel, die zijn persoonlijk. De zegelring is sowieso, geld gaat over de handtekening, weet je wel. Dat kennen wij, uit de films kennen wij dat nog wel, weet u toch. Laat iemand die ring zien en oh ja, dan gaan alle deuren open. De ring, enzovoort. Dus autorisatie. De ring, die kennen we trouwens ook van de eerstgeborene. De zoon die een ring aan de vinger geschoven krijgt. Komt allemaal in de Bijbel voor. De staf is het teken inderdaad van macht. Van kracht. Is eigenlijk ook een dubbelzinnig ding, maar dat ga ik ook maar niet uitleggen. Maar het is een teken van macht, of had ik potentie moeten zeggen, van macht. U weet toch dat de hoofden van de stammen van Israël, die hadden allemaal één staf. En die staven moesten bij elkaar gelegd worden voor het aangezicht des Heren. En het gevolg was dat de andere dag de staf van de stam van Levi, maar dat was dus de staf van Aaron, die was het hoofd van de stam van Levi in zijn dagen, dat hij de andere dag bloeide. Weet u nog? De staf. Of wat voor hoe suffend staat gij daar, denk ik altijd, volgens de berijming van Exodus, wat het maar was. Strek uw staf uit over de zee, enzovoorts. Een teken van autoriteit. En daar hebben wij het toverstokje aan overgehouden van Tita. Over, kennen jullie die nog?
Zeker.
Mens, oh ja. Ja, ja inderdaad. Ja. Het toverstokje, echt wel. Nou ja. Dus, trouwens, we kennen ook nog de bisschopstaf. Hè. Dan zegt men natuurlijk, ja, maar dat is van de herder. Ja, doe maar. Het is een teken van heerschappij. Van macht. En van de snoeren weet ik niet. Uw zegering, uw snoer en uw staf die in uw hand is, het welke haar gaf. En hij ging tot erin en zij ontving bij hem. En zij maakte, dat wil zeggen, ze werd zwanger. En zij maakte zich op en ging heen en legde haar sluier van zich af. En zij trok aan de klederen van haar weduwschap. En Juda zond de geitenbok door de hand van zijn vriend de Adullamiet om het pand uit de hand der vrouw te nemen. Maar hij vond haar niet. Hij stuurde die geitenbond dus, maar dan moest hij de ring, het snoer en de staf teruggeven. Hè? Die waren onderpand voor die geitenbond. Maar die vond haar niet. En hij vraagde de lieden van haar plaats, zeggende, waar is de hoer die bij deze twee fonteinen aan de weg was? Je zou denken dat die mannen dat dan toch wel weten in het dorp, niet waar? En zij zeiden, hier is geen hoer geweest. En hij keerde weder tot Juda en zeide, ik heb haar niet gevonden. En ook zeiden de lieden van die plaats, hier is geen hoer geweest. Toen zei Juda, zij nemen het voor zich, opdat wij misschien niet tot verachting worden. Zo van, ik ga er niet achteraan, want anders wordt het een rel. Zie? U weet wel, wegens grensoverschrijdend gedrag. Ik vind dat zo'n leuk begrip, grensoverschrijdend gedrag. Smokkelaars, vakantiegangers, grensoverschrijdend, ik vind het een idiote term die ze bedacht hebben daarvoor. Dat betekent dat wat recht in de hand is, wordt niet nader gespecificeerd. En dat maakt het heel moeilijk om daar iets over van te zeggen, iets over te doen, je tegen te verdedigen of wat dan ook. Wie heeft die grens dan bepaald? Waar is die grens dan? Wie heeft die vastgelegd? Wat is er aan de hand? Heb je dat ook? Het heel vervelend is als je in een clubje terechtkomt waar bepaalde regels gelden die niet zijn genoteerd, die je ook niet van tevoren verteld zijn, maar waar je daarna tegenaan loopt. Dat is toch geen doen? Nou, daar gaat het tegenwoordig allemaal over. Ik heb het er niet op. Maar dat terzijde. Ze nemen het voor zich, opdat wij misschien niet tot verachting worden. Zie, ik heb deze bok gezonden, maar gij hebt haar niet gevonden. Hij zei, ik heb maar mijn afspraak gehouden. En weg is zijn ring, zijn staf en zijn snoer. En een geschiedenis omtrent na 3 maanden. dat men Juda te kennen gaf, zeggende: Tamar, uw schoondochter, heeft goerit. En ook zie, zij is zwanger van hoererij. Want die vrouw is natuurlijk niet getrouwd, wordt geacht weduwe te zijn. En ja, en toen gold nog niet het smoesje dat dat van de Heilige Geest zou kunnen geweest zijn. Een bekende, schijnt een Roomse uitvlucht geweest geworden te zijn, maar toen maar. Ze is zwanger. Toen zei de Juda: breng ze hervoor dat zij verbrand worden. Als zij voorgebracht werd, schikte zij tot haar schoonvader. Dat wil zeggen, stuurde zij tot haar schoonvader een boodschap om te zeggen: bij de man wiens deze dingen zijn, bij de man van wie deze dingen zijn, ben ik zwanger. En bij is dus tegenwoordig door. Door de man van wie deze dingen zijn, ben ik zwanger. En hij zeide: bekend toch wiens deze zegelring en deze snoeren en deze staf zijn. En Juda kende ze en zeide, en kende ze en erkende ze dus, hè, betekent het. En zij is rechtvaardiger dan ik. Daarom, omdat ik haar aan mijn zoon Sela niet gegeven heb. En hij bekende haar voortaan niet meer. En het geschiedde ten tijde als zij baren zou. Want ja, het verhaal is nog niet af, hè. Eigenlijk, nu komt het pas. En dat kwam ook. En het geschiedde ten tijde als zij baren zou. Ziet, zo waren tweelingen in haar buik. Dat hebben we eerder gezien bij de aartsvaders. Het kwam in de familie vaker voor. En het geschiedde als zij baarde, want eigenlijk weet je het nu al, hè. Er komen tweelingen en die worden natuurlijk verwisseld. Die twee, want ik zou bijna zeggen dat hoort zo. Dat is klassiek, dat is traditie. Die, nou ja. Er zijn films over gemaakt, boeken over geschreven, over twee die in de wieg verwisseld worden, toch? Of als kind verwisseld worden, of wat dan ook, maar. Nee, een opsomming, dat lukt me zo gauw niet, maar er zijn nogal wat verhalen over. Goed. En er staat er, en het geschiedde als zij baarde, dat een de hand uitgaf. En de vroedvrouw nam dezelfde en zij bond een scharlakendraad. Zij bond een scharlaken om zijn hand, zeggende: deze komt het eerst uit. Want dat is belangrijk voor de eerstgeboorterecht wellicht. Maar het geschiedde als hij zijn hand weder intoog, zo kwam zijn broeder uit. En zij zeiden: hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuke. En men noemde zijn naam Breuk. Nou ja, Bres. Maar ja, het is, dat is de Nederlandse variant. Het is Pires, Breuk. Tegelijkertijd, Pires is ook niet alleen de breuk, BR, PR is hetzelfde. Arabieren kunnen trouwens sowieso de P niet zeggen van Peres, dat wordt Beres, maar het is gewoon Bres. Maar het is ook ons woord, ook het Hebreeuwse woord trouwens, voor vrucht. En voor fruit. Hebben jullie dat? Dat PR, dat kan een FR zijn, PH, weet u wel. Fruit en eventueel vrucht, fruit enzovoorts. Het is namelijk ook het woord voor: gij zult uitbreken in menigte, heeft men het dan vertaald. Drie letters, Peres, uitbreken in menigte. Vrucht voorbrengen. Openbarsten. Uitbreken. Hoe zijt gij doorgebroken? Op u is de breuk. En men noemde zijn naam Breuk. Dat was dus niet die ene met het rode, met het scharlakenkoord aan de pols. Die kwam daarna. En daarna kwam zijn broeder uit, om wiens hand de scharlaken draad was. En men noemde zijn naam Zera. Punt. En hebben een heleboel namen gehad. En dan denk je, nou, dan komt er nog wat, dan komt niks meer. Het houdt hier om. En dan staat er, en Jozef. Natuurlijk staat er dan Jozef nu, maar toen maar. Jozef werd naar Egypte afgevoerd en Potifar, een hoveling van Farao, een overste der trawanten. Kijk, dit is nou natuurlijk voer voor die zogenaamde hogere schriftcritici. Die hebben uitgevonden dat met name het boek Genesis, daar begint het verhaal mee. Dus met name het boek Genesis is samengesteld uit allerlei losse papiertjes die ergens op tafel lagen of waar ze maar lagen. En dat hebben ze toen aan elkaar geplakt en als bronnen. Ja, natuurlijk overdrijf ik het wat. Ik vind het ook onzin. Maar dus, ik kan er niet serieus over praten. Maar die hebben uitgevonden dat mijn boek Genesis is samengesteld uit allerlei verschillende bronnen. En dat wij vandaag kunnen uitmaken wat welke bron is enzovoorts. En die benoemen wij dan ook. Dan hebben we een bron P en een bron E en een bron J. Een priesterlijke bron. En een met die gebruik maakt van de naam Elohim, dat is bron E. En een groep die gebruik maakt van de naam Jehovah, dat is dan groep J, enzovoorts. U weet, want we hebben het daar ooit, een paar jaar geleden, hebben we het daar wel iets uitgebreider over gehad. En hier zeggen ze, ja, het is duidelijk dat dat hoofdstuk hier niet hoort te staan. Dit is er abusievelijk tussen gezet. Of het ertussen moet. Ja, nee, dat maken wij niet uit. Dat zijn de redacteuren van het boek Genesis. Maar ze hebben het wat slordig in elkaar geplakt. Is het op de verkeerde plek? Heb je dat nooit, dat je een bestand je computer in moet downloaden of wat dan ook? En dan moet je het wegschrijven. En dan denk je, ik heb het toch weggeschreven. Ik kan het niet terugvinden. Dan staat het in een andere map. Daarnaast was de computer weer te snel. Je zet je cursor op een map en je bent niet snel genoeg. En dan gooit hij hem open en dan komt het zaakje in de map ernaast te zitten. Of zoiets. Heb je dat niet, dat je in je computer allerlei dingen tegenkomt? Hoe komt dit in vredesnaam hier terecht? Ja, verkeerd geplaatst. En dat is hoofdstuk 38, hoort daar dan ook bij. Vandaar dat het ook makkelijk is om het over te slaan. En er nooit meer rond te kijken. Want ja, je komt het alleen hier en daar nog tegen. Nou ja, in kronieken, in die boeken waar we geslachtslijsten vinden, zal ik maar zeggen. Hè? In de geslachtslijn van David bijvoorbeeld, die van Juda immers afstamt. Dan krijg je David gewoon Peres en Peres gewoon, weet ik het, weet ik aan mijn hoofd niet. Maar dat gaat dan zo verder. Dan kom je inderdaad terecht bij Boas. Met Rut en zo. En dan ook met Edom en Izii en dan David. Die lijn. Maar verder kom je het niet tegen. Hoewel, nee, dat is ook zo. Ja. Zera wordt ook nog wel eens genoemd. Maar daar blijft het dan ook bij. Dus wat het verhaal hier tussen moet, men kan er niks mee. Maar daarmee komen we natuurlijk op een terrein wat sowieso in de theologische wereld niet de minste aandacht gekregen heeft. En de enige reden, als je mij vraagt waarom dat, sommige vragen, hoe kan dat dan? Mijn antwoord is dan, omdat men gericht was op zichzelf. Men wil weten wat men zelf moet met dit soort verhalen in de Bijbel. En wat men er voor zichzelf, voor persoonlijk leven, voor de maandagochtend zal ik maar zeggen, uit moet leren. Ja, en dan leer je dus niks. Het punt is dat je moet leren dat je dit niet moet doen. Dat je niet moet denken dat het over jou gaat. Of dat je er iets mee moet. Zie? Het aardige van Genesis is, en dit is orthodox wat ik nu zeg, dat heeft wel ooit aandacht gekregen, is dat wij in Genesis schablonen vinden, structuren vinden, die pas later in de Bijbel ontwikkeld worden. Om zo te zeggen. En dat bepaalde verhoudingen, structuren, inderdaad in wat kleiner verband terecht zijn gekomen. nou ja, van tevoren vastgelegd zijn in Genesis. De wording wordt het de naam van een boek immers vertaald. En het idee is dat al wat er daarna in de Bijbel staat op een of andere wijze voortkomt uit, terug te voeren is tot deze dingen in Genesis. Het probleem van dit hoofdstuk is echter dat het gaat om iets wat men helemaal niet kent en wat men ook in de rest van de Bijbel gemakshalve of weet ik wel waarom over het hoofd ziet. Dat is namelijk, en dat zeg ik nu snel omdat we het er vaak genoeg over hebben, dat is namelijk dat Juda nou eenmaal staat voor, dat komt pas in hoofdstuk 39, maar dat Juda staat voor het koningschap in de zin van de stamreeks van Adam als koning over de mensheid, die maar uit een paar mensen bestond toen, maar dat doet er niet toe. De troon over de mensheid als zodanig wordt vererfd via uiteindelijk Abraham, Isaac, Jacob en dan Juda. Dat is die scepter die van Juda niet zou wijken. Dat is leuk, want het woord scepter kun je ook vertalen met staf. En hier is hij toch zijn staf kwijt. Leuk, hè? De scepter, ja, heb je er al gehad. De scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt enzovoort. Dat gaat over het koningschap. Maar van Juda leren wij hier dat hij een tweeling krijgt. En dat de lijn die vervolgd wordt tot David en daarmee tot de Heer Jezus Christus, die loopt via Peres. Maar er was één die ik straks een hand eerder op. Uit. Straks een hand eerder op, kreeg er een rood koordje aan en daarna stort hij zijn hand weer terug. Het is een raar verhaal natuurlijk. Maar je vraagt je toch, en die wordt dan zeer aangenoemd. En we vragen ons toch af wat er dan van die tak van Juda terechtgekomen is. Want die was toch de eerste eigenlijk. Dan kun je daar natuurlijk meteen een proces over beginnen. Dan wel een proefschrift over schrijven, een dissertatie. Dan kun je nog promoveren over de vraag wie eigenlijk van die twee dan de hoogste recht had. Die van het handje of die ene die eerst zijn kop eruit stak. En? Dat is toch leuk? Nee, de snelle route is deze. Vinden we het handje nog ergens terug? En dan moet ik u zeggen, ja, in Ulster. Nee, dit is niet wat ik dan bij me had moeten steken, maar geloof ik wel. Niet? Nee. Dat maakt niet. Ik heb hier zoiets, het rode handje. Maar, zomaar. Want het komt in de geschiedenis. Dit is dan niet met het koordje eraan, maar die bestaat ook, zo'n wapenschild. Met het koordje eraan. Want dat is het teken van Zera. En dat is een andere tak van Juda. Dat wil zeggen, ja, of je Joods moet noemen, weet ik niet. Maar het zijn wel afstammelingen van Juda. En dus op een of andere wijze deel uitmakend van het koninklijk huis. Dan wel vanaf deze dagen hier in Genesis 38 is het dus de tweede erfgenaam van de troon. Nou ja, het troontje hier nog, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat om het principe. Maar dat betekent, als je later, oké, dat is zowat 1000 jaar later, nou iets minder dan 1700 jaar of zo geloof ik ongeveer later, terechtkomt bij, 700 jaar later, terechtkomt bij David, die tot koning gemaakt wordt als hij van achter de schapen gehaald wordt door Samuel enzovoort, dan leren wij, oké, die stand van Juda af via Peres. Maar je vraagt je af, wat is er van de lijn van Zera geworden? Want ja, die heeft eigenlijk nog oudere rechten ook nog. Met het handje, weet u nog? Ik vind het wel vermakelijk. En helemaal leuk wordt het natuurlijk als je later in Jericho terechtkomt. Dan hangen ze zelfs een scharlakenkoord uit een raam van een hoer notabene. Dus daar is ook iets mee. Toch of niet? Ja, die ontsnapt uit haar raam. Ja, ja, net als die twee ook, ja. Dus, het komt nog wel vaker een paar keer voor in de Bijbel. Dus er moet een samenhang in zijn. Tenminste, als je gelooft dat de Bijbel het woord van God is. Als je denkt dat ze dat boek in elkaar gevreubeld hebben, op onbenullige wijze, zodat wat hoofdstukken verdwaald zijn, ja, dan mag je niet eens op deze gedachte komen, hè? Dan is dit bijgeloof. Maar wij geloven er inderdaad een heleboel bij. Dat is inderdaad, want het staat in de Bijbel. En we begrijpen dat de Bijbel het woord van God is. Kijk, de zaak is deze, dat hier in deze geschiedenis van al die zonen achter elkaar uitdrukking gegeven wordt aan de geschiedenis van Israël in het algemeen, van Juda in het bijzonder, en meer nog eigenlijk van hoe dat nou eigenlijk zit met dat koningschap. Nog een keer, dat koningschap wordt pas genoemd in Genesis 49. Maar met terugwerkende kracht. Kijk, Genesis 49 is het hoofdstuk waarin Jacob... Och, ik moet zoeken het toch maar even op. Voor alle duidelijkheid. We hebben het er ooit over. Maar het is het hoofdstuk waarboven staat: Jacob zegent zijn zonen. Nou, dat is nog maar de vraag. Want Ruben wordt dan toch niet gezegend. En die is het eerste. Die komt het eerste. Die was ook het eerste. Komt het eerste aan bod. En dan zegt Jacob: ja, ja, jij bent wel de oudste. En dan denk ik, beginsel mijn kracht. En... maar ja, jij deugt niet. Dus ja, dat gaat aan jou voorbij. Enzovoorts. Het is ook een misverstand. Het zijn niet de zegeningen van Jacob over zijn zonen. Het zijn profetieën over zijn zonen en hun afstammelingen dus. Hun stammen. Dat is één. En het tweede punt is, en dat is zwaar verwaarloosd, daarom maak ik nu van de gelegenheid gebruik om het meteen te zeggen. Daar staat in Genesis 49, daarna riep Jacob zijn zonen en zeide: verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Maar als je de uitdrukking navolgende dagen opzoekt in het Hebreeuws, dan, en daarna kijkt hoe het vertaald is geworden op andere plaatsen, dan merkt u meteen dat dit niet klopt. Navolgende dagen. Begrijp je me goed? Je merkt het zo meteen niet, want hij spreekt echt niet over de voorgaande dagen. Dat heeft geen zin, toch? Dus ook als er niet bij zou staan, dan weet je dat het gaat over de dagen die komen zullen. En dat hoef je er dan niet eens bij te zeggen. En dat is ook nog een argument. Maar waarom staat het er dan bij? Want je had ook kunnen zeggen: verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen u wedervaren zal. Dus het is een legitieme vraag om te zeggen: waarom staat er dan in de navolgende dagen? Ja, om er een mooie lange zin van te maken. Of omdat het ergens op rijmt of zo. Of dat het aantal lettergrepen moet kloppen omdat het het moet passen in een schema van 32 maten. Weet ik veel. Ja, ik verzin ze maar. Het punt is namelijk dat de uitdrukking na volgende dagen overal elders vertaald is met de laatste dagen. Wij noemen dat in het Nederlands, in populair jargon noemen wij dat trouwens, de eindtijd. De laatste, het zal zijn in de laatste dagen, dat is die uitdrukking. Dat ik mijn geestel uitstoot op alle vlees, en wat het maar is. En soms is het vertaald met daarna. Maar dan nog blijft het de laatste dagen. En als we die uitdrukking zouden bestuderen in de Bijbel, komen we vanzelf, ik tenminste, komen tot de conclusie dat het gaat over nieuwtestamentische tijd. De heilsgeschiedenis wordt ingedeeld in twee perioden. Wij noemen het oud-testamentisch en nieuw-testamentisch. Och, het is grof, maar... Maar het kan. Maar je hebt de eerste tijd en je hebt de laatste tijd. En de laatste dagen, dat is de messiaanse tijd, om dan maar toch weer een theologisch jargon te gebruiken. En de eindtijd, de laatste dagen, zijn begonnen bij de opstanding van Christus. Komt in hoge mate trouwens overeen met de uitdrukking de toekomende eeuw. Het is begonnen bij de opstanding van Christus. Heb je dat? Kortom, deze profetieën gaan niet over de oud-testamentische geschiedenis van de stammen van Israël, maar gaan over de geschiedenis van de stammen van Israël in nieuw-testamentische tijd. Alle stammen? Ja, alle stammen. Heb je dat nog? Weet je wat het probleem is? Dat wij officieel die stammen helemaal niet kennen. Want ze zijn immers verdwenen. Ze zijn immers zoek geraakt. Ze hebben zich vermomd. Ze hebben hun namen veranderd. Of anders hebben de buren hun namen veranderd. Dat kan ook nog. In de volksmond zijn ze anders genoemd gaan worden. Enzovoort. En we zijn ze kwijtgeraakt. Dat is natuurlijk niet echt waar. We zijn ze niet echt kwijtgeraakt. Ik moet wel zeggen dat ze wel flink door elkaar zijn gaan lopen na verloop van eeuwen. Dat dan weer wel, maar ze zijn toch nog redelijk te volgen in de loop der geschiedenis. Maar men heeft ze weggeredeneerd. Waarom? Hetzelfde antwoord als altijd. Omdat het niemand interesseert. Men is alleen geïnteresseerd in zichzelf. Wat moet ik met die tekst? Welk voorbeeld moet ik navolgen? Wat spreekt mij het meeste aan? En dat die stammen van Israël ergens gebleven zijn en nog bestaan, wordt ook in evangelische kring systematisch ontkend. Ja. Natuurlijk, ik ben niet aardig, maar dan zeg ik toch maar, waarom is dat zo? Hoe komt dat? Ja, omdat in Nederland althans, omdat Johannes de Heer gezegd heeft dat het een dwaalleer is. Ja, dan je gaat toch niet tegen Johannes de Heer in. Dus dat doe je niet. Hè? Behalve mijn grootvader, die deed het wel. Maar ze zijn vrienden gebleven, hoor. Ja. Ik was erbij, ik zie ze nog zitten op het podium. Johannes de Heer, mijn opa, mijn vader en John Buurman. En enzovoort. Nog een mooie foto van. Er zaten nog veel meer mensen trouwens. Want dat deden ze toen, hè, in de vijftiger jaren. Toen zaten de heren die een rol speelden. Die dacht, die zaten allemaal op het toneel. Dan kon je de hele dag naar gaan zitten kijken. En dan zat Johannes de Heer daar met zijn hoorn in zijn oor. Echt zo. En met zijn huisarts naast zich. Ja. Ja. Te luisteren. Nou ja, maar goed, dat allemaal tezijde. Maar die verklaarde deze zaken tot een dwaalleer. Ja, dan wat moet je dan nog? Maar het staat wel in de Bijbel. En in dat licht dat het over de laatste dagen gaat, betekent het dat deze profetieën handelen over wat er zoal zou gebeuren met die stammen van Israël. In onze nieuw-testamentische tijd, sinds de opstanding van Christus dus. En dat wat hier staat geleid heeft tot wat wij kennen als de grote volksverhuizing. Ja, daar heb ik niet de minste twijfel over hoe dat zit. Maar goed. Maar in dat verband staat er dus in vers 8. Juda, gij zijt het. Kijk, Jacob had tegen Ruben gezegd, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, vers 4. En dus vroegen wij ons af, wie dan wel? En dan lezen wij verder, komen we bij vers 8. En dan staat er, Juda, gij zijt het. De vraag is, wat dan? Wat is hij dan? En het antwoord is, de voortreffelijkste. Wat het ook betekenen mogen. Gij zijt het. U zullen uw broeders loven. Dat is een woordspeling op de naam Juda. Dat is een ingewikkelde woordspeling. Maar toe maar. Ik ga het toch maar niet uitleggen. Uw hand, dat is ook een woordspeling. Want Juda komt van het Hebreeuwse hand, yad namelijk. Wij kennen het uit het Jiddisch. Een yad. Een jatten is gewoon iets grijpen. En de Joden gebruiken een jatje. Dat is zo'n plastic kunststof handje aan een stokje. Ken je dat? Wij gebruiken dat om onze rug te krabben. Ja. Aan de andere kant is een schoenlepel, dat weet je toch. Hè? Ja, hulp in de huishouding. Maar toch wel. Maar een jatje, die gebruiken ze aan een stokje zo... om bij te wijzen bij het lezen zo, van de Torah die ze moeten leren en moeten lezen. Dat wijzen ze aan met een jatje, speciaal handje daarvoor. Maar een jatje is eigenlijk een jootje dus. Hè? En via het opsteken van handen krijgt het woord de betekenis van lofprijzing. Heb je dat? En vandaar, u zullen uw broeders loven. Dat slaat allemaal, hangt allemaal aan het begrip hand. Nou goed. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden. Voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Wij dachten dat het voor Jozef was. Maar op een of andere wijze toch. Ja, eerst geboorterecht, maar nou hebben we het over koningschap, want het komt nu. Er staat, Juda is een leeuwenwelp. Gij zijt van den roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, die leeuw. Hij legt zich neder als een leeuw. Dat doet een leeuw heel langzaam en tamelijk demonstratief. Heb je wel eens gezien hoe een leeuw gaat liggen? Je kat doet het ook, hoor. Dat het heel langzaam en eerst zat hij dan door de achterpoot en zo en krult zich. En zo van hier lig ik, blijf om af. En anders krijg je een... Ja. Hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Dat zeg ik. Wie? Daar ligt hij dan. Jij kunt er niks aan doen, hij is onvermijdelijk. De scepter... Dat is het woord voor stam of voor staf, wat eigenlijk hetzelfde is. Maar als het koninklijke waardigheid uitbeeldt en verder helemaal niks is, dan, u weet wel, de regalia. Dat is een kroon, de rijksappel en de scepter. De scepter, teken van koningschap, van macht dus, zal van Juda niet wijken. En nou weet ik weer waarom ik er specifiek naartoe ging. Want er staat niet, Juda zal een scepter krijgen. Er staat, de scepter zal van Juda niet wijken. Historisch hier betekent het dus dat die scepter al bij Juda was. Op enige wijze. En profetisch betekent het... dat hoewel het er waarschijnlijk op gaat lijken dat de scepter van Juda wijkt en verdwijnt, gebeurt dat niet. De scepter, want dat lees ik gewoon even op een andere toon. Hè? De scepter zal van Juda niet wijken. En daar hebben we een probleem, omdat de algemene gedachte is... Dat is een goede grond ervoor, maar de algemene gedachte is dat de scepter van Juda geweken is. Want de scepter van Juda is toch dan de troon van David, het Davidische koningshuis. Er zitten 700 jaar tussen Juda en David. Waar was dan de scepter? Als die van Juda niet zou wijken. Nou, oké, gaat specifiek over de eindtijd dan vooruit. De scepter zal van Juda niet wijken, maar iedereen weet dat er een einde gekomen is aan het Davidische koningshuis in de Babylonische ballingschap. De verwoesting van Jeruzalem in 587 voor onze jaartelling, waarbij Zedekia de laatste koning was. En Jechonias de laatste generatie uit het huis van David. Als koning bedoel ik. Opgevolgd door zijn oom Zedekia, dat was de laatste koning uit het huis van David. En daarna werd Jeruzalem verwoest en het paleis. En sindsdien zijn er afstammelingen nog steeds van David, maar er is geen Davidisch koningshuis, of wie zelfs de Joden hebben nooit meer een koning gehad. En als ze toch een koning gehad hebben, was het bij een van hun opstanden onder de Maccabeën, maar dat waren koningen uit de stam van Levi, waren priesterkoningen. De Maccabeën, bijgenaamd de Hasmoneën. Nou ja, en wat staat hier? De scepter zal van Juda niet wijken. Let op dat er niet iets staat als de scepter zal van David niet wijken. Dat kan natuurlijk niet, want er was nog geen David. En tot David werd gezegd dat er altijd iemand uit zijn zaad op de troon zou zitten, heersende over Israël. Staat overigens niet over Juda, het staat over Israël. Hebben die nog? Staat er echt. En het punt van het hele verhaal is dat er dus vandaag nog steeds een Davidisch koningshuis moet zijn, volgens dit soort profetieën, volgens de belofte van God ook aan David persoonlijk, en daarna trouwens nog enige malen herhaald. Dat moet er dus toch zijn, maar uit de lijn van Peres vinden we die niet, want de lijn van Peres loopt dood. Dat weten wij tamelijk zeker, omdat wij in Matthäus die lijn volgen, vanaf David naar de Heer Jezus, maar die lijn die houdt bij Jechonias op. Nee, die gaat daar wel verder, ook in Matthäus. Maar de erfgenaam van Jechonias is daar Salatiel, of Sealtiel, hoe je het maar uitgesproken gehad had willen hebben. Maar volgens Lucas 3, stamt hij niet uit die lijn, maar stamt hij van, niet van Salomo namelijk, maar de lijn van Nathan. Maar die is nooit koning geworden. Salatiel, Zerubabel en zo verder, tot op Jozef en eventueel Maria uit het Nieuwe Testament. Daar is nooit meer sprake geweest van koningschap. Hoewel de Heer zelf bekend was als gij zonen Davids. Zie? Dat dan weer wel. Maar die lui hadden geen scepter, geen koningschap in de praktijk. Je kunt ook wel zeggen, ja, ze zijn troonpretendenten. Dan lopen er in Europa nog een paar rond. Wat was nou in het nieuws? Want die was overleden, geloof ik. Die laatste uit het Italiaanse huis van Savoye. Of heb ik dat mis? Was die nou niet net overleden? Ja, zeker, die is overleden. Ja, wordt volgende week begraven. Gaat langzaam hoor, op mijn leeftijd. De zoon of kleinzoon van de Emmanuel, de laatste koning van Italië. De laatste is afgezet in 1946. Nou ja, oké, maar hij sterft uit. Met andere woorden, het is heel simpel. Als er ergens een koningshuis is wat van David afstamt, van Juda afstamt, omdat de scepter van Juda niet zou wijken, dan vinden we die niet uit David. En moet je hem dus zoeken, niet uit Peres dus, dat is uit David, maar moet je hem vinden uit Zera en uit de afstammelingen van Zera. Staan die in de Bijbel is de vraag, ja, maar daar heb ik het nog even niet over, want ik moet nog eerst even bij de afstammelingen van David blijven, voor de goede orde. Die afstammelingen van David, die lijst loopt tot Jechonias. En daarna wordt Jechonias nog opgevolgd door zijn oom Zedekia. Dan komt een eind aan de troon van David, Davidisch huis, in Jeruzalem. Toen zei ik, nou ja, erfgenamen vind je uit de tak van David via Nathan in plaats van Salomo. Dat is waar, zo kom je bij de Heer Jezus terecht uit het zaad van David. Dat is inderdaad terecht. Maar het andere punt is dat dat als aan David beloofd is dat er altijd iemand uit zijn zaad op de troon zou zitten, en je volgt die lijn van David dus nu, dan kom je in de Bijbel niet verder dan Zedekia, dat was de laatste. En dan is de vraag, had hij dan geen nageslacht? En het antwoord is, jawel, maar dat waren des konings dochteren. Los daarna, ik hoop dat u het nog een beetje volgen kunt. Diagonias was de laatste generatie, maar die wordt kinderloos geschreven, staat er letterlijk. Die heeft geen zaad naast hem, geen afstammeling, niks. Vandaar dat de troon door Nebukadnezar werd gegeven toen aan Zedekia, aan zijn oom dus. En die had wel nageslacht, maar dat zijn dochteren. En wat is daarmee gebeurd? Nou, die worden demonstratief in de Bijbel. Ja, je moet wel opletten, maar ze worden demonstratief weggevoerd, niet naar Babel, maar de andere kant op, in een klein gezelschap, namelijk met Jeremia. En er staat een paar keer uitdrukkelijk dat alleen zij, Jeremia en degene die met hem zijn, zullen overleven, want ieder ander die probeert te ontkomen aan dit oordeel Gods over het Joodse volk, zal omkomen, de Heer zegt, ik zal ze weten te vinden. En ze strekken weliswaar naar Egypte, met Jeremia mee. Hij zegt, maar ik zal ze daar weten te vinden. Maar Jeremia en zijn gezelschap, dus de dochteren des konings, die zouden daaraan ontkomen. En de secretaris ook trouwens, Baruch. Heb je dat nog? Dus als David nageslacht heeft, nu nog steeds op de troon, dan zou het eigenlijk moeten afstammen van die dochteren van Zedekia. Kunnen die dan een troon erven? En daar komt de clou. En dan gaan we pauzeren, want jongens, waar komt de clou van het verhaal? Ja, zij kunnen het, ze worden geacht niet zelf het koningschap uit te oefenen. Dat schijnen de vrouwen niet te mogen. Maar, ook een discussiestuk, maar toe maar. Maar ze zijn dus erfdochters. Dat woord kun je rustig opzoeken op internet, want het is een vast begrip. In de rijke families en in de adellijke families, dan heb je soms dat alleen maar dames overblijven. Dat zijn dan de erfdochters. Maar de erfdochters, kunnen die erven? Ja, die kunnen erven ook een troon en ook onroerend goed en alles. Vooropgesteld dat zij huwen, want de erfenis moet toch op de naam van de man komen te staan, dat zij huwen met een man uit hun eigen stam. En dat is het gewicht van de kwestie van de dochteren van Zelafejat. Want zo heette die man, Zelafejat. Want die familie, daar stierven de mannen van uit, en er waren alleen de dochteren van Zelafejat nog over. En ze waren onderweg naar het beloofde land, onder Mozes. En toen kwamen ze bij Mozes met de vraag, ja, maar onze mannen zijn overleden, maar krijgen wij nou wel een erfenis in het beloofde land? Want daarheen waren we toch onderweg. Daar zijn die mannen gestorven, maar krijgen wij daar... En toen zei Mozes, gaat even vragen, dus die ging, ja, die trok zich terug, die vroeg het aan de Heer van hoe dat moest. En het antwoord wat de Heer gaf is deze, dat ja, zij zouden ook erven, mits, dat wil zeggen op voorwaarde, dat zij zouden huwen met een man uit hun eigen stam. Want anders zou het betekenen dat bezitting uit hun eigen stam zou overgaan naar hun echtgenoot die uit een andere stam zou zijn. Dat was niet de bedoeling. Heb je dat? Dus als die dochteren van Zedekia nu ergens waarheen ze maar gingen, uiteraard naar het westen, dat is altijd zo. Als je wegtrekt, ga je naar het westen. Maar goed, als die getrouwd zijn met mannen die ook van Juda afstanden, dan hebben ze recht op de Davidische troon. En de continuering daarmee van het Davidische koningshuis. En de clou van het verhaal is dat die dochter van Zedekia, de koningsdochter, minstens één daarvan getrouwd is met een man wel degelijk uit Juda, maar die stamde dan niet van Peres, maar van Zera. En zo komt het eerst geboorterecht, dan wel de Davidische troon, dan wel de troon van Juda. Dus toch terecht bij Zera, de jongen, het kind met het handje en het koortje enzovoorts. En waar het dan geweest moet zijn, Zera, nou, kun je gewoon op de kaart opzoeken. Dat ligt in Ierland. Heb je dat? En daar zeggen ze, dit zijn legenden. Dan zeggen ze, ja, het klopt, het staat niet in de Bijbel. Dat het zo gebeurd is. Maar wat wel in de Bijbel staat, en daar kan je echt niet omheen. In Jeremia 1 staat dat Jeremia tot taak kreeg om koninkrijken uit te rukken en te verdoen. Dat is gebeurd onder hem. De ondergang namelijk van het koninkrijk Juda. En daarmee van heel Israël. Daarmee was dat definitief, de beide huizen van Israël. Maar hij had ook als roeping om koninkrijken te bouwen en te planten. Of te planten en te bouwen. Het merkwaardige is dat je in de geschiedenis van Jeremia, zoals die in de Bijbel staat, vind je daarvan niks vermeld. Met andere woorden, dat moet hij dus zijn gaan doen met die koningsdochteren ergens, via Egypte en dan weg naar het westen. Juda heeft dus twee zonen, één tweeling bij zijn schoondochter. Dus nou is nog de vraag, zijn het zijn zonen of zijn het zijn kleinzonen? Maar dat is het minst interessant. Het is niet eens, het zijn er twee en de een is de eerste en de ander is de tweede, zoals bij Jacob en Esau. Het is nog gecompliceerder. Ik zeg altijd, de vroedvrouw die zegt, deze is de eerste, enzovoorts. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn, dan komt er een breuk en dan komt er een andere dus. En dan zeg ik wel eens zo spottend en half dramatisch van, en wij weten nu nog niet wie de eerste is. En het antwoord daarop is heel simpel. Het maakt niks uit. Want die twee takken zijn bij elkaar gekomen. Het Davidische huis via Peres is bij elkaar gekomen in Ierland. Of dat toen zo heette, ja, dat weet ik niet hoor. Maar goed, is daar bij elkaar gekomen, want de dochter, minstens één, over de andere wil ik het niet hebben nu, maar één daarvan is terechtgekomen in Ierland en is daar getrouwd met Hiramon, wordt die genoemd. En die stamde af, dat was daar het opperhoofd, plaatselijke king of wat het was. Die stamde inderdaad af van Peres. Ik vind het nooit nodig om zulke dingen te demonstreren. Maar ik heb inderdaad wel geslachtslijnen, lijsten en, van hoe dat dan verloopt. Daar kunnen 100.000 vragen bij gesteld worden. Hoe kom je er dan en waar kom je? Zeg ik, ja, laat me zitten. Maar het feit dat die dingen bestaan is voor mij voldoende. Ik bedoel, daar is serieus onderzoek naar gedaan enzovoorts. En die lijsten zijn niet zomaar verzonnen of iets dergelijks. Bovendien, het moet wel zo gegaan zijn, want dat is het gewicht van Jeremia aan het eind van zijn geschiedenis. Hij moet nog koninkrijken bouwen en hij heeft bij zich twee erfdochters uit het Davidische huis. Nou, dat is het dan. Dit is trouwens ook, want dat vergeet ik, die dingen, die details, die vergeet ik altijd. Dit is het verhaal ook van de steen, hè? Van de Britse Coronation Stone. Die zou met Jeremia meegenomen zijn, met die dochters, En zo is het ding, de steen uit Bethel, van Jacob, weet u nog, die zou zo in Ierland terecht zijn gekomen. En toen dat koningshuis de macht kreeg in Schotland, zal ik maar zeggen, toen is dat steen in Schotland terechtgekomen. Het is iets ingewikkelder dan ik het nu vertel, maar dat is wel het verhaal. En uit Schotland is hij daarna verdwenen naar Londen. Toen de Engelsen het bestuur kregen over Schotland. Daar komt het op neer. De Schotten zeggen ze, de Engelsen hebben het van ons gestolen. Maar ze verzuimen te melden dat zij hem ook dan niet legaal verkregen hebben uit Ierland. Dus ja, dat schiet allemaal niet op. Dan is altijd de vraag, is dat echt die stolen? Dan zegt iemand nee, want hij is een keer gejat of verdwenen. Toen hebben ze een andere gepakt enzovoort. En dan zeg ik ja, maar daarmee is het antwoord op de vraag, ja, die steen is het. Weliswaar niet fysiek. En al zou die steen helemaal niet fysiek uit Bethel meegevoerd zijn door Jeremia, dan nog, als die steen een teken is van messiaschap en dus van het Davidische koningshuis, reeds avant la lettre natuurlijk, maar de opgerichte steen gezalfd en wel, is dat nou eenmaal? Wel, dat beginsel is wel degelijk verdwenen naar de Britse eilanden. En de Britse koningshuis is tot vandaag het oudste en belangrijkste koningshuis in de wereld. Dat ontkent ook nooit iemand. En het is veel ouder dan men gewoonlijk voorgeeft, overigens. Maar het is het huis van David, ja. Als je nou zegt, ik vind wel dat er weinig van over is, dan zeg ik, ja, dat zegt de Bijbel ook. Het is verbroken. Het is een vervallen hut. Ik bedoel niemand te beledigen, maar toch, ja, het is een vervallen hut. Maar de Heer had daarover geen garanties gegeven. Die zei, zal altijd iemand op de troon van David zitten, heersende over Israël. Maar niet bij de stam van Juda, hoewel het huis is uit Juda, maar bij de stam van Jozef, Efraïm. En die vind je inderdaad in Brittannië. Dat is het verhaal. Kijk, en dan moet ik u eigenlijk meteen, ja, ik kan niet alles tegelijk vertellen. Ik moet nog terugkomen op het begin van het verhaal. Al die namen die gebruikt worden, ik weet het. Maar van Zera lezen wij in de Bijbel, misschien dat ik dat volgende keer letterlijk met u ga lezen, dat hij zonen had. Namelijk Zimri, maar daar hoorden we nooit meer van. Ethan, Heman. Die twee namen komen we achtereenvolgens tegen als schrijver van twee achtereenvolgende psalmen. Die betrekking hebben op het Davidische koningshuis. Zijn dat diezelfde Ethan en Heman, zonen van Zera? Nou, dat kan niet, want er zit 700 jaar tussen. Maar de grap is dat wij dus die vraag stellen en dat is voldoende. Ethan en Heman, hey, ja, daar gaat het over. Over het Davidische koningshuis. Psalm 89 en 90 of 88 en 89, dat weet ik nou niet. Maar 89 is de meest belangrijke, omdat die uitdrukkelijk gaat over het Davidische huis en over het idee dat het gecontinueerd zou worden. De eeuwen door. Ik kan hem echt niet missen. Maar ik zonde even namen op van zonen van Zera. Dat was dus Zimri, maar die hoor je niet meer. Ethan, Heman, Kalkol. Of Galkol. En ja, het probleem van de letter L is dat die soms overgaat in een R. En soms gaat de letter R over in een L. Wij kunnen je in China nog navragen. Wij kennen gal, kennen we namelijk ook als krkr. in plaats van grr, grr, grr. Heb je dat? En krkr, dat is kreekrops. En die kennen we als iemand die uit Egypte kwam. Per schip en naar het noorden de Middellandse Zee overstak. En hij werd de bouwer van Athene, de stichter van Athene. Kreekrops. Ja. En dan hebben we nog een andere zoon van Zera, die heet Dara. Of Darda. In beide spellingen komen in de Bijbel voor. Dara of Darda. En die kennen we ook als afkomstig uit Egypte. Die stak over naar het noorden, maar niet naar wat we als Griekenland aanduiden tegenwoordig, maar Klein-Azië. En hij bouwde Troje. Darda is de bouwer van Troje. Het ligt dan ook aan de Dardanellen, bijgenaamd de Hellespont. De Dardanellen, jawel. Nou ja, we hebben nog een paar van die figuren, maar die stammen dan niet hier vanaf. Want we krijgen ook nog een Danaus, die ook uit Egypte overstak, uit Tanis. En hij stichtte Argos. En dan heb je nog een andere die uit Egypte overstak, die is beroemder. Dat is Kadmos. Kadmos, Kadmos. En hij is de stichter van Thebe. In Griekenland wel te verstaan. Want die oude Grieken, let op, ik zeg het maar, only once. Hè. Die oude Grieken, als je vraagt waar kwamen die vandaan. Dit zijn de verhalen, ze kwamen uit Egypte. Bij diverse gelegenheden onder aanvoering van één aanvoerder. En voor zover wij kunnen nagaan, die aanvoerders waren Israëlieten. Met andere woorden, de oude Grieken, die wijsneuzen, duizend jaar daarvoor, laat me zitten. Dat waren Israëlieten die uit Egypte wegtrokken per schip. Waarom? Ja, omdat in Egypte raakten ze in slavernij. Dat was niet prettig. Daar waren ze maar allochtonen. Die woonden daar ergens in het land Goshen, zal ik maar zeggen. Of waar ze maar woonden. Tanis ligt daar trouwens. Aan de noordwestkant van de delta. Ja, klopt. En vandaar gingen ze per schip en gingen het wijde wereld in. Het Sop over. Het ruime Sop. En dan kwamen ze aan de noordkant en daar stichtten ze hun steden. Heb u dat? En daar gingen ze verder met de stamoorlogen, die we later in Israël vinden. Dat is de Trojaanse oorlog onder andere dan. Heb je dat? En daarna kreeg je het verhaal dat alle Europese vorstenhuizen ergens op een of andere wijze stammen uit Troje. Maar ja, dat is Israël. En het verhaal dat al die Europese wapenschilden met een leeuw erin, dat het allemaal afkomstig is uit de leeuw van Troje. Het wapenschild van Troje. Maar waarom daar? Ja, omdat het is de leeuw uit de stam van Juda. Dat is geschiedenis. Nou ja. Ja, dit zijn details. Ik voel me ook niet geroepen om daar uitgebreid over te spreken, over hoe dat zit. Maar die komen wel in de Bijbel. Die namen staan er dan nog in. Afstammelingen van Zera. Maar waar ze gebleven zijn, dat hoor je niet meer. Je hoort nog wel een keer dat ze worden gerekend, Ethan en Heman worden gerekend tot de meest wijze mensen die er ooit geweest zijn. Die zonen van Zera namelijk. En dat wordt dan meestal weggeredeneerd van ja, maar dat zijn die twee schrijvers van die psalmen. En dan zeg ik, ja, waarom zijn het niet de zonen van Zera dan? Ja. Oké, misschien die ook. Beetje veel. Want het waren geen kleine jongens natuurlijk. Hè? Er staat niet voor niks in de Bijbel. Juda werd groot onder zijn broers. Juda werd de dominante man. Juda, 1 Kronieken 5, werd enzovoorts. De scepter. En die is gebleven, zo niet langs de ene kant, langs de andere kant. En dan heb ik er nog één voor u. Voor alle duidelijkheid. De scepter zal van Juda niet wijken en het huis van David zal altijd een afstammeling hebben. Maar in de ballingschap, verwoesting van Jeruzalem, verdween dat huis daar. Maar aangezien de Bijbel zegt, moet altijd ergens zijn, moet het dus verplaatst zijn ergens anders naartoe. Nou, in de ballingschap vind je het niet terug. En daarna ook niet. Dus de enige optie die je hebt is achter Jeremia aan en de dochteren van Zedekia. Dus, heb je dat nog? Maar het is nog een heel ander verhaal. In Jeremia, volgende keer vertel ik u wel precies dit hoofdstuk, de gang van zaken, wat er eigenlijk staat. Help me onthouden. Jeremia wordt in de dagen van Jeremia gebeurt dit dus. Hè? En in hoofdstuk 1 stond dat hij koninkrijken moest bouwen. Hij wordt ergens in Jeremia 18. Ik weet het niet, ik roep maar wat. Je kunt het allemaal vinden. Wordt hij gezonden naar het huis van de pottenbakker. En daar kwam hij en de pottenbakker maakte een werk of zoiets op de schijven. De eerste disjockey, zal ik maar zeggen, was Jeremia. Een werk op de schijven. U weet, de onderste schijf, dan moet je met je voet de aandrijving verrichten. En de bovenste schijf heb je dan het potje op of hoe de breedte mag. En hij maakte een werk op de schijven en daarvan staat dan dat hij maakte zo'n vat en daarna drukte de pottenbakker het hele zaadje in elkaar. Einde van dat werk, om zo te zeggen. Ja, het is inderdaad Jeremia 18. Sprak hij verbijsterd. Ja, ja. Vers 4. En het vat dat hij maakte werd verdorven als leem in de hand des pottenbakkers. Weet dat de pottenbakker in hoogste instantie een beeld is van God zelf, de schepper. En dat Israël beschouwd wordt als een vat dat de Heer gemaakt heeft voor zichzelf. Toch? Nou ja. Ligt dus voor de hand, mede vanwege dat het Jeremia is hier, dat vat dat gemaakt wordt, maar dan verdorven wordt in de hand door de pottenbakker zelf, dat een beeld is van het Joodse volk, de Joodse staat, het koninkrijk Juda, dat in deze dagen inderdaad zou uitgerukt worden en verdaan worden. Maar dan kan Jeremia 1 waar het zo staat. Daar gaat het over in dit boek. En wat dit te zien krijgt is dus dit. Het vat dat hij maakte werd verdorven als leem in de hand des pottenbakkers. En hij maakte daarvan, het is nou niet nu, maar nu is vertaald met toen. Toen maakte hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. Later aangehaald in Romeinen hoofdstuk 9. Ja, dat zeg ik wel, maar ik kan er eigenlijk niet op ingaan, want ja, Romeinen 9 gaat over de vraag hoe het nou kan dat de zegeningen van Israël, die van zoonstelling enzovoort, dat en van erfgename van het nieuwe verbond, dat die terecht zijn gekomen bij de gemeente. En toen zegt Paulus, nou, de Heer doet wat hij wil en het is de pottenbakker heeft het recht om te maken wat hij wil enzovoorts. Maar het is de verwijzing naar dit, staat het er niet bij, Romeinen? Ja, Romeinen 9, zeer wel. Het punt is namelijk dat de Heer weliswaar een einde gemaakt heeft aan de kwestie van het Joodse volk, toen, met die klomp leem. Maar uit diezelfde klomp leem maakt hij een ander vat. En de kortste verklaring is tekort. Die zegt, ja, daar komt de gemeente, daar komt de kerk voor in de plaats. Maar dat klopt niet, dat is niet hoe het werkt. Er wordt een einde gemaakt aan Gods werk aan de 2 stammen van Israël. En daarna wordt het alsnog de 10 stammen van Israël. Dat is dat vat wat in tweede instantie gemaakt wordt. Het werk van de pottenbakker gaat door. Maar het wordt een ander vat. Het een is ter onere en het ander is ter ere. Staat er in Romeinen 9. Zelfde Romeinen 9 zegt dat een volk dat Lo-Ami was, zijnde de 10 stammen van Israël, zou alsnog Ami worden. En dat is in onze dagen gebeurd. Heb u dat nog? En dat Paulus het daar aanhaalt, dit beeld, dat kan, want je krijgt 2 toepassingen van ditzelfde beeld. Van die pottenbakker. De een is met betrekking tot de actuele zaak in de dagen van Jeremia. Voor zover het gaat om de continuering van het koningshuis van David, gaat het niet verder bij het rijk Juda, want het gaat verder bij de 10 stammen van Israël of gewoon bij Efraïm. En dat staat weer model voor wat aan het begin van onze dagen gebeurd is. Toen hoefde de troon niet verplaatst te worden, want die was al verplaatst in de dagen van Jeremia. Maar bij het aanbreken van onze bedeling ging de zaligheid, of zullen we toch zeggen het koninkrijk, maar dan niet maar dat van David, hè? Het koninkrijk der hemelen. Het zou van u worden weggenomen, zei de Heer tot zijn Joodse tijdgenoten. Het zal gegeven worden aan een ander volk dat zijn vrucht voorbrengt. En Paulus het illustreert in Romeinen 9, dan haalt hij dit beeld aan. Maar dit beeld in Jeremia gaat in de eerste plaats, historisch, chronologisch, in de eerste plaats over wat in die dagen gebeurd is. De overplanting van het Davidische huis van Juda naar Efraïm, naar Jozef dus. En waar Paulus aanhaalt is dat ditzelfde gebeurt in onze tegenwoordige tijd, waarin het koninkrijk der hemel, het Messiaanse Rijk dus als zodanig, is overgezet van de 2 stammen naar de 10. En daar draagt het vrucht. En die vrucht daarvan is de gemeente. Door nog zo'n voorbeeld, want ik ben dan toch aan freewheelen aan het eind van de avond. Nou ja, dat is Ezechiël uit dezelfde tijd als Jeremia dus. Ezechiël 18, daar heb ik voorlopig weer even wat huiswerk ook, hè. Ezechiël, even zoeken hoor, waar het ook alweer was. Daar staat boven gelijkenis van 2 arenden en van de wijnstok. Nou ja, eigenlijk zijn het gelijkenissen. Dat is om het moeilijk te maken. U weet, je hebt in wiskunde heb je vergelijkingen, maar je hebt ook vierkantsvergelijkingen. Dat zijn de 2 tegelijk. En de een verklaart de ander en de ander verklaart de een. Ze lopen parallel op een of andere wijze. Dat gebeurt hier ook. Je hebt 2 gelijkenissen. De een wordt verklaard, de ander niet. En dan is het verhaal, vul het zelf maar aan. Zo werkt dat. Maar goed, dat gaat over mensenkind, stel een raadsel voor. Vers 2, 17 vers 2. En gebruik een gelijkenis tot het huis Israëls. Huis Israëls, dat is voor de 10 stammen, hè. Ezechiël bevond zich trouwens onder de ballingen van de 10 stammen. En zeg, alzo zegt de Heere Heere, een arend die groot was, groot van vleugelen, lang van vlerken, vol van vederen, die verscheidene verven had, hele mooie veel veren en veel verven, ik vind het mooi hoor, veel kleuren, veelkleurige arend, kwam op de Libanon en nam de opperste tak van een ceder. En hij plukte de top van zijn jonge takjes af en bracht hem in een land van koophandel. En hij zette hem in een stad van kooplieden. En hij nam ook het zaad des lands en legde het in een zaadakker. Hij nam het en zette het bij vele wateren en met grote voorzichtigheid. En het sproot uit en werd tot een welig uitlopende wijnstok. Nog nederig van stam, ziende met zijn takken naar hem enzovoorts. Het is een ingewikkeld verhaal, maar wat uiteindelijk het idee is, is dat de takjes uit de opperste van een cederboom verplaatst worden naar een ander land en daar komt het dan op. Maar de cederen van de Libanon zijn een beeld van koningschap in het algemeen en van het Davidische huis in het bijzonder, want het Davidische koningshuis, maar nou bedoel ik het fysiek, was letterlijk gebouwd van cederen van de Libanon. Weet u dat nog? Dat is het paleis, maar dat is toch een koninklijk huis. Cederen, de van die kaasechte stammen, edele houtsoort enzovoort. Met een geestelijk aspect, want het schijnt tot de lengte van jaren te geuren, te ruiken. De cederen van de Libanon. Nou goed, maar er worden takjes vanaf gehaald. Wat je niet kunt zien is het woord voor takjes in dat geval een vrouwelijk woord is. Dat hebben de vertalers laten liggen, want hoe vertaal je dat, vrouwelijke takjes? Maar dat staat er wel. En die worden verplaatst naar een ander land en daar komen ze op en dan worden ze tot een grote boom enzovoorts. Nou, dat is hetzelfde verhaal. Dat is de overplaatsing van het Davidische koningshuis naar een ander land. Hetgeen gebeurde in die dagen dus van Ezechiël. En de aardigheid is dat je hebt dus naast elkaar bij Jeremia die twee vaten uit één klomp leemgewoud achtereenvolgens. En je hebt aan de andere kant bij Ezechiël onder de 10 stammen van Israël in hun ballingschap. Daar wordt deze gelijkenis notabene, gelijkenis, een gelijkenis die per definitie gaat over de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen, toch? Via een gelijkenis net zoiets verteld over de overplaatsing van het een naar het ander. En daar ben je nog niet klaar, want je kunt het ook nog naast leggen, Romeinen hoofdstuk 11. Over een tamme en een wilde olijfboom. En dan worden de takken van de wilde olijfboom geënt op de tamme en die dragen eventueel vrucht, toch? Dat soort dingen. Dat wat uit Juda zou moeten voortkomen, uit het Joodse volk, dat vrucht zou moeten dragen, daar komt het niet, in plaats daarvan komt het uit Efraïm. Niet uit Juda, maar uit Jozef. Nou, dat is het hele verhaal. Maar ja, het is officieel een verborgenheid. Het is hier een raadsel en een gelijkenis. Dus dan zit je in de ratse, in de raadsel. Dan, wat zou dat nou betekenen? Nou, het antwoord is dit. God werkt een plan uit, maar langs een heel andere lijn. Aan de oppervlakte hebben we Juda en het Davidische huis dat geacht wordt uitgestorven te zijn. Wat het niet is. Want zie je, Nathan zijn er nog steeds erfgenamen uit die lijn. Tot vandaag overigens. Maar goed, daar horen we verder niks van. Claimen dat verder ook niet. Maar langs die andere lijn bestaat het gewoon. En bestaan die koningshuizen gewoon ook. En vergis u maar niet. Ik heb dat niet bijgehouden. Maar de koningin Victoria, de Engelse, de Britse koningin uit de 19e eeuw, zal ik dat maar zeggen, werd op een zeker moment geacht de oma te zijn van alle Europese vorstenhuizen. Door al die families die daar, die kinderen getrouwd zijn, zal ik maar zeggen, ook hun dochters enzovoort. Die Duitse keizer Wilhelm van de Eerste Wereldoorlog, dat was heus een kleinzoon van Victoria. En die Belgische koningshuis ook, stamt daar ook uit enzovoort. Het is allemaal, ik roem me wat uit mijn hoofd, maar eigenlijk allemaal wel. Prins Philip, die werd geacht Grieks te zijn. Maar dat kwam weer uit het Deense koningshuis, hoor. Dus dat zit allemaal aan elkaar vast. En, dat is allemaal, en al wat er nog over is, heeft allemaal met deze connecties. Met eigenlijk maar één vorstenhuis, maar ze zijn allemaal Davidisch dus. Daar komt het op neer. Het is dus meer dan je denkt, het is niet maar één. Het is uitdrukkelijk, en in Jeremia heet het ook koninkrijken. Zie je? En die lijn van Peres, die volgen we en we denken, die is verdwenen. Maar nee, via de dochters wordt die gecontinueerd in onze dagen. Op een achtergrond wellicht. Maar als je er maar even in verdiept, dan merk je dat dat niet zomaar een verhaal is. Dat kan het niet zijn. Dat is goed gedocumenteerd. Alleen er wordt geen propaganda meegedreven. Op geen enkele manier. En aangezien het christen in het algemeen niet interesseert, omdat ze slechts geïnteresseerd zijn in zichzelf, blijft het gewoon een niche en een verborgenheid. En als mensen niet willen horen wat ik ze allemaal leer, zal ik maar zeggen, dan zeggen ze, ja, maar hij leert dat wij de 10 stammen van Israël zijn. En dat is een dwaalleer, dat heeft Johannes de Heer zelf gezegd. En dan krijg je dat soort verhalen. Als, ja, maar goed, het is maar een deel van het verhaal, maar het is een belangrijk deel, omdat het spreekt over de vraag, heeft God zijn volk verstoten? En het antwoord is, nee, echt niet. En echt, vroeger heb ik er altijd moeite mee gehad, hè, dat er staat in Romeinen 11, heeft God zijn volk verstoten? En dan staat er volstrekt niet. En dan weet je alleen, omdat dat ook verteld wordt, nee, want het Joodse volk heeft nog een toekomst, hoor. Ja, ja, maar dan ga je voorbij aan de totale achtergrond van wat daar staat in die hoofdstukken. Heeft God zijn volk verstoten? Dan moet je eerlijk zijn en antwoorden, ja, althans voor de time being. Niet voor altijd, maar dat was niet de vraag, hè? De vraag, heeft God zijn volk verstoten? In plaats van dat Paulus nou zegt, nou ja, in zeker opzicht toch niet, of zeker opzicht, zegt hij, volstrekt niet. Want, en dan barst hij los met 3 hoofdstukken. Zie? En die moet je dan gewoon volgen en dan kom je vanzelf. Vroeg of laat zie je echt van, joh, al die aanhalingen daar, al die profetieën die je aanhaalt, zijn niet profetieën over een toekomstig herstel van het Joodse volk. Het zijn profetieën over het herstel van de 10 stammen van Israël in onze tegenwoordige tijd. Als dragers van het woord van God dat aan hen is toebetrouwd enzovoorts. En dat is dus de bakermat. Is dat een mooi woord of niet? Bakermat. Misschien dat ze bij de kringloop nog zo'n ding hebben. Maar goed, daar is de bakermat geworden van het christendom. Toch? Echt wel. En dus God doet wat hij beloofd heeft. En wat het profetisch woord zegt, is wel degelijk in onze dagen aan de orde. Op briljante wijze. Want iedereen kijkt maar naar de Joden en vraagt zich af, wat moet daar wel terugkomen? En wat doet God daar dan? En waarom doet hij het dan niet? En hoezo wel? En dan moeten we maar veel bidden ervoor enzovoort. God doet een ander werk. En dat gaat gewoon door. En daarom waren wij vanavond ook hier. Toch? Nou, daar moeten we dringend bij laten. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de rijkdom van uw profetisch woord. Dat ons spreekt uiteindelijk over wie u bent. Omdat het spreekt over wat u gedaan hebt in het verleden. Wat u beloofd hebt in het verleden. En wat u doet in het heden en zult doen in de toekomst. We danken u dat we daar bij onze harten en onze levens mogen vullen. Dat we namelijk in uw licht mogen wandelen en dat dat licht inderdaad geschenen heeft in onze harten. Opdat onze hoop en verwachting zou zijn niet op de uitwendige omstandigheden om ons heen, maar integendeel op de vervulling van uw beloften in onze tijd en ook aan ons. En daarna ook in het algemeen met betrekking tot Israël en de volkeren. We danken u dat we daarna mogen uitzien en we vertrouwen ons daarom aan u toe. Wees u ons nabij op grond van uw beloften en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.